De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Handelingen 2, versen 33 en 36. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. En vers 36, zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Gemeente, een preek over een preek. Ach, dat hebben we wel eens eerder gehad. Aan het begin van het jaar heb ik enkele preken gehouden over de bergrede. De beste preek die ooit op deze wereld gehouden is. Een preek over een preek. En ook deze preek van Petrus, die mag er zijn. Petrus, vol van de Heilige Geest. En dan is het goed, hè. Als je vol van de Heilige Geest bent, dan zul je in je prediking niet dwalen. Nee, het was geen wijn, geen dronken zijn. Word niet dronken in wijn waarin overdaad is, zegt de schrift, maar word vervuld met de Heilige Geest. Het is waar Joël over sprak. Petrus, hij valt terug op het woord. Hij begint zijn preek met de schrift. En dan zullen we verderop zien, nog een keer de schrift. En nog verder, nog een keer de schrift. Prediken, dat is de schriften verklaren. Dat had Petrus goed begrepen. De Heilige Geest doet ons de schriften verklaren. Hij begint met Joël. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan dat uitvoerige Joël citaat. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En waar gaat de preek dan over verder? Nou, natuurlijk over Jezus. De geest verheerlijkt Christus. De geest predikt Christus. Die man die onder u betoond is met vele tekenen en wonderen, zoals u allemaal zelf wel weet, zegt Petrus tegen de Joden die daar op het tempelplein staan, of op het huis, in ieder geval bij het huis waar ze samengekomen zijn, of het bij de tempel was of bij een andere woning, dat zullen we maar in het midden laten. Hij predikt daar Christus, door u gekruisigd, maar door God opgewekt. En dan weer de schrift erbij. Psalm 16. David heeft niet over zichzelf gesproken, want zijn graf is onder ons tot op deze dag. Hij sprak over de opstanding van Christus, waarvan wij getuigen zijn. En dan komt hij tenslotte bij de verhoging. Deze dan aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En dat wordt ook weer met de schrift bevestigd. Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. David is niet opgevaren in de hemel. Nee, Christus is opgevaren in de hemel. En dat wordt met deze psalm bevestigd. En in dat kader staat onze tekst. Hij dan aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En dat is beide waar. Aan de rechterhand, door de rechterhand. De rechterhand des Heren doet krachtige daden, zegt de psalmist. Nou gemeente, van die krachtige daden is misschien dit wel de meest krachtige, dat de Vader de Zoon heeft opgetild. En een plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand, door de rechterhand, aan de rechterhand verhoogd. De ereplaats. De plaats naast hem. De hand waarmee de Vader alle dingen regeert. Hij is Vaders rechterhand geworden op de hemelvaartsdag. En daar zit hij nu om in naam van de Vader zijn kerk te regeren, de wereld te regeren, alle dingen te regeren tot op de voleinding der wereld. Uitermate verhoogd, omdat hij zich ook eerst uitermate had vernederd. En bij zo'n bekroning aan de rechterhand, daar hoort natuurlijk ook een beloning bij. Bij een bekroning hoort een beloning. En dan zou je bij die beloning kunnen denken aan het feit dat hij alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. Maar dat noem ik als de bekroning, hè? Dat hij alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. En ik zei, daar hoort een beloning bij. En wat is nou die beloning dan, die de Heere Jezus erbij gekregen heeft? Nou, dat was datgene wat hem door de Vader van tevoren in het vooruitzicht was gesteld. Namelijk, dat hij de Heilige Geest zou ontvangen. Hij had de belofte des Heilige Geest gekregen. De Vader had hem als loon op zijn arbeid de Heilige Geest toegezegd. Die moest dus door hem verworven en verdiend worden aan het kruis. Wij weten allemaal wel dat hij aan het kruis de verzoening met God heeft bewerkt. Vooral de zijne, aan het kruis bewerkt. Maar wij vergeten vaak dat hij daar ook met datzelfde zoenbloed, dat hij daar ook de Heilige Geest voor ons heeft verworven. De toepasser. Want het heilswerk moet ook nog toegepast worden. Moet ook nog thuisgebracht worden in mensenharten. Moet toegeëigend worden aan onze zielen. En dat doet de Heilige Geest. En ook die Heilige Geest, die moest duur worden verworven en betaald. De Vader heeft aan zijn Zoon, die in het vooruitzicht gesteld, als loon op zijn arbeid aan het kruis. Zo zegt ook ons avondmaalsformulier dat hij aan het kruis ons de levendmakende Geest heeft verworven. Dus niet alleen de verzoening, maar ook de toepassing van de verzoening. Want Christus is niet alleen de verwerver van de zaligheid, maar hij is ook de middelaar van de toepassing van de zaligheid. Hij heeft de Geest verworven om dat bij al de zijnen thuis te brengen. En datgene wat hem dus toegezegd was door de Vader, de belofte van de Vader, die is hij in de hemel gaan ophalen. Toen hij ten hemel voer, toen is hij naar zijn Vader gegaan. Ik zal de Vader bidden en hij zal u die andere trooster geven. Ik zal de Vader bidden. En dat bidden, gemeente, dat kon wel een eisen zijn. Dat kon wel een eisen zijn. Hij had er recht op. Het was hem beloofd. En hij had het verdiend aan het kruis. Niet dat de Vader onwillig was om het hem te schenken. Nooit onwillig geweest. Maar de Zoon had er nu toch echt recht op dat hij dat ontvangen zou. En het is hem dan ook zonder enige twijfel terstond gegeven, toen hij in de hemel kwam, bij zijn Vader, is hij daar de belofte gaan ophalen. En dan niet om die voor zichzelf te houden, maar om die terstond door te zenden, over te maken aan zijn kerk. En dat is nou de Christus ten voeten uit, gemeente. Hij zoekt het zijne niet. Hij zoekt wat van zijn Vader is. En hij zoekt wat goed is voor al degenen die van hem zijn. En daarom heeft hij, toen hij in de hemel gekomen is, niet lang na deze dagen, 10 dagen later om precies te zijn, heeft hij de Heilige Geest doorgezonden. Hij zelf heeft hem van de Vader ontvangen. Maar hij heeft hem ontvangen ter wille van zijn discipelen. Ter wille van zijn kerk. Ter wille van al degenen die in hem geloven zouden. Loon op zijn arbeid, dat loon, dat stort hij door naar de kerk toe. En dat doet hij nog, dat doet hij nog steeds, daar is hij nog altijd mee bezig. Zij mogen delen in diezelfde geest die Christus van zijn Vader heeft ontvangen. Op hem is de geest zonder mate, in een mateloze hoeveelheid. Maar hij zendt ook van die geest, delen van die geest, naar beneden toe om de harten van de zijnen te vervullen. En van dat werk heeft de Heer Jezus in het Johannesevangelie vooral gesproken. Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven. Dan lijkt het alsof het het werk van de Vader is om de trooster te zenden. Maar hij zegt ook, welke ik u zenden zal van mijn Vader. En dan is het weer het werk van de Zoon. Ach, dat strijdt allemaal niet tegen elkaar. Het een is zowel waar als het ander. Het zenden van de Heilige Geest, dat is het werk van de Vader. Het is ook het werk van de Zoon. En hij geeft die om niet. Kijkt u maar eens in vers 38. Ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. De gave des Heilige Geestes. En dan staat er voor gave een woord dat eigenlijk betekent het om niet. Het gratis weggegeven geschenk. Dat is de betekenis van het woord gave. Gave des Heilige Geestes. Christus heeft hem verdiend. Wij niet. Niemand kan zeggen de Heilige Geest verdiend te hebben. Ook de discipelen van de Heer Jezus niet. Ze hadden verdiend dat de Heilige Geest van hen zou worden weggenomen. Dat hij van hen zou wijken. Dat hadden ze verdiend. En als het ook aan hen gelegen had. Als het helemaal van hen had afgehangen. Dan was dat gebeurd ook. Want wie waren ze geweest? Niet alleen Petrus, maar ook alle anderen. Wie waren ze geweest? Als het van hen had afgehangen, dan zou de Heilige Geest zijn hoofd hebben omgedraaid en nooit meer over hen zijn gekomen. Maar het hing niet van hen af. Wat God betreft kon het niet gebeuren dat ze de Heilige Geest zouden verliezen. Zeker niet. Op Pinksteren is hij hen als een geschenk, een genadegeschenk. Wederom gegeven. Want Christus heeft vanuit de hemel doorgezonden de Heilige Geest die hij van de Vader ontvangen heeft. Alles wat hij verdiend had, schenkt hij weg. Hoort u dat? Alles wat hij verdiend heeft, schenkt hij weg aan zijn discipelen. Schenkt hij weg aan al degenen die de zijne zijn. Ze mogen in zijn rijkdom, in zijn volheid delen. En dat is de volheid van de verzoening. Dat is de volheid van de vrede met God. Maar dat is ook de volheid van de gave van de Heilige Geest. De om niet gave van de Heilige Geest. Dat gratis geschenk waarvan wij moeten zeggen, we hebben het niet verdiend, maar Hij zoveel te meer. Hij zoveel te meer. En wat Hij nu zoveel te meer verdiend heeft, dat geeft Hij allemaal weg. Aan mensen die het nodig hebben. Aan mensen die erom vragen. Aan mensen die erom verlegen zijn. Aan mensen die het niet kopen kunnen. Die er ook niks voor hebben gedaan. Die het ook niet met hun werken hebben verdiend, integendeel. Hij geeft het weg aan lege harten. Zolang als er lege vaten zijn, stroomt de olie van de Heilige Geest in de kerk. En dat is een gave, helemaal voor niets. Hij doet als Jozef in Egypte. Toen zijn broers in Egypte kwamen, toen waren daar de korenschuren geopend. Het koren werd verkocht, maar zij vonden het geld in de hals van hun zak. Zij hebben er niks voor betaald. Ze verbaasden zich, ze verwonderden zich. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat het geld in de hals van de zak zit? Zij vreesden een grote vrees en vooral toen ze terugkwamen. En toen ze daar, ja, niet zo vriendelijk door Jozef behandeld werden. Ja, toen vreesden ze nog te meer, hè, want de vorige keer hadden ze het geld in de hals van hun zak gevonden. Maar ze hadden het koren in elk geval om niet gekregen. Zo doet de meerdere Jozef zijn korenschuren open. En hij stort de Heilige Geest naar beneden. En kunnen wij daar nou ook nog een beroep op doen? Kan die nou ook nog aan ons geschonken worden? Ja, want wij zijn daar niet bij geweest op dat Pinksterfeest. Wij leven zoveel later. En kunnen wij nou ook nog uit die schuren van Jozef koren ontvangen met het geld terug in de hals van onze zakken? Kan dat nog? Kan dat nog? Ook anno 2018? Ja, gemeente, waarom niet? Christus is nog steeds op diezelfde plek. Hij is nog steeds door de rechterhand, aan de rechterhand verhoogd. En hij heeft daar de belofte van zijn Vader in ontvangst genomen. En het is nog niet op. De volheid van de Geest. De korenschuren zijn nog niet leeg. Zolang als er nog hongerige mensen aankloppen, zolang gaan de deuren nog open en wordt het koren nog uitgedeeld. En dat we dan ook maar hongerig en begierig zullen aankloppen bij God om zijn geest, bij Christus om zijn geest. Want Hij is er nog altijd mee bezig. Ook al zien we geen vuur meer, al horen wij geen geweldige gedreven wind, ook al horen wij niet spreken in vreemde talen, Hij is toch altijd nog bezig om zijn gave uit te storten op zijn kerk. En als Christus dat ook niet deed, dan zou er geen toepassing zijn van het heil. Onmogelijk, hè, dat Hij dat niet zou doen. Want dan zou Hij voor niets aan het kruis zijn gestorven. Dan zou Hij wel de verzoening hebben aangebracht, maar voor niemand. Niemand zou ervan kunnen profiteren. Er zou geen geloof zijn, er zou geen bekering zijn, er zou geen levensvernieuwing zijn, er zou geen gebed zijn, er zou geen honger naar God zijn, er zou geen berouw zijn, er zou niets, helemaal niets bij ons zijn. Dat zou nog eens wezen, ondenkbaar. Dat Christus aan het kruis gestorven zou zijn. En dat het dan helemaal niemand ten goede zou komen. Ondenkbaar. Daarom zei ik, hij is de middelaar van de verzoening. Maar hij is ook de middelaar van de toepassing. Ook dat heeft hij verworven aan het kruis. Het te mogen uitdelen aan al de zijnen, dat heeft hij ook aan het kruis verworven. En dat doet hij dan ook. Hij laat het ten goede komen aan de apostelen en aan die 3000 daar op de Pinksterdag. En zo velen nadien. Die tot berouw worden gebracht. Die verlegen raken om de Heilige Geest. Die hun armoede gaan beseffen. Die verslagen worden van hart zoals die 3000. Allemaal werk van de Heilige Geest. Allemaal zijn werk. En in die weg wordt de Geest ontvangen. In die weg bloeit het geloof op. Wordt het werkelijkheid, wordt het geloof versterkt, wordt het geloof bemoedigd. Worden er gaven ontvangen die je besteden kunt tot zijn dienst, gaat de levensvernieuwing van kracht. Al die dingen die de Heilige Geest uit Christus neemt en toepast in de harten van de gelovigen. Al die dingen worden door Christus naar beneden gezonden. Vanuit de schat, vanuit de schuren van Jozef komen ze als gaven om niet naar beneden. Weet je wat je dus niet moet doen? Je moet je niet als een rechthebbende gedragen. Als het om de Heilige Geest gaat, om de Geest te mogen ontvangen, dan moet u niet tegen de Heere God zeggen van, dat doet u wel even, hè, aan mij de Geest geven. Want dan krijg je hem niet. Met hoogmoedige praatjes kom je er niet. Je ontvangt de Geest met lege handen. Of je ontvangt hem niet. Dus als we als rechthebbende mensen met praatjes en met een grote mond tot God gaan, dan moeten we van de Heilige Geest verstoken blijven. Als je je eigen dunk overeind wilt houden, en je wilt het niet ontvangen als een om niet, dan krijg je het niet. Dan krijg je Christus niet. Dan krijg je de verzoening niet. Dan krijg je de gaven des Geestes niet. Dan werkt hij ook niet in je. We zullen moeten erkennen geen zinsrecht erop te hebben. We zullen moeten toegeven dat we het helemaal hebben verknoeid. En dat we geen glimpje van de Heilige Geest onszelf waardig hebben gekeurd en geacht. En dat we ons met onze zonde erbuiten hebben gezet. Dat zullen wij moeten toegeven aan de Heere. Zo in die weg wordt de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Lege handen, lege harten worden door de Heere vervuld. Immers wat vol is, kan niet worden gevuld. Alleen wat leeg is, kan worden vervuld. Daar stort de Heer Christus zijn geest in uit. En als Petrus nou duidelijk gemaakt heeft, wat is hier nou aan de hand dan? Wat is hier nu aan de hand, hè? Er was vraag over van, wat wil toch dit zijn? En zijn ze niet dronken van wijn, zeiden sommigen spottend. Die wisten het zogenaamd. Er was vraag over, wat is dit allemaal? Wat heeft dit te betekenen? Dit heeft het te betekenen, zegt Petrus. Hè? Deze Jezus aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde, die heeft wat gij nu hoort en ziet uitgestort. En dan komt hij aan het einde van zijn preek. En dan trekt hij de conclusie. Dan sluit hij als het ware om zijn hoorders het net, om ze te vangen. Hij heeft het woord laten horen. Joël, Psalm 16, Psalm 110. Hij zegt, wij zijn er getuigen van zijn opstanding. Jullie zijn getuigen van wat er nu gebeurt hier, dat hij dit zendt uit de hemel. Je ziet dat, gehoord dat. Nu dan, trek nou eens de consequentie. Nu moet het hele huis van Israël weten dat God hem, Christus, tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Daar kun je dan toch niet meer omheen. Als er nog onder de hoorders zouden zijn die wilden wegglippen. Dat kan nou niet meer, zegt Petrus. Je kunt nou niet meer wegglippen. Het hele huis van Israël. Mooie uitdrukking trouwens. Hè? Het huis Israëls. Het hele huis van Israël moet het weten. Hè? Weten het, moet het weten, staat er eigenlijk. Ieder moet ervan doordrongen zijn. Niemand kan nog zeggen, ik weet het niet meer. Ieder moet het weten. God heeft Jezus gesteld, gemaakt tot een Here en tot een Christus. Je kunt natuurlijk die tekst verkeerd opvatten. Dat is in de kerkgeschiedenis ook wel eens gedaan. In de vroege kerk al waren er mensen die met een beroep op deze tekst zeiden. Zie je wel, de Heer Jezus was aanvankelijk geen Here en geen Christus. Hij is dat alleen maar door zijn kruisverdiensten geworden. En dat lijkt deze tekst ook te zeggen. Dat de Heer Jezus dus aanvankelijk helemaal geen God was, geen Here was en ook geen Christus was. Maar dat hij dat door zijn verdiensten pas heeft gekregen. Zo leerde dat bijvoorbeeld de Arianen, hè, die de godheid van de Heer Jezus loochenden en zeiden, hij was eigenlijk aanvankelijk maar een gewoon mens. Hij was alleen door goed te doen is hij hoger opgeklommen. Nou, dat was een ketterij verworpen door de kerk. En zij beriepen zich op deze tekst, alsof deze tekst dat zou bedoelen, hè, dat Jezus toen pas Here en Christus is geworden. Dat lijkt er te staan. Maar dat is helemaal de bedoeling van onze tekst niet. Dat zou ook strijdig zijn met zoveel andere woorden uit het Nieuwe Testament. Dat kan de betekenis van deze tekst niet zijn. De betekenis moet hier zijn, toen is hij dat gebleken te zijn voor een ieder. Ook het ganse huis van Israël kan er nu niet meer omheen dat hij het is. Hij was het al, maar nu is hij het gebleken te zijn. Hij is de Heere. En wie nou nog eigen baas wil blijven, dat kan helemaal niet. Dat weten de ganse gemeente van Urk. De ganse Moria gemeente moet dat weten. Dat het helemaal niet kan. Eigen baas te willen blijven. Jezelf tot Here uit te roepen en je als Here te handhaven. Dat is onmogelijk. Hij is de Here. De Here der wereld. De Here van zijn kerk. De Here van al zijn onderdanen. En je kunt het eenvoudigweg niet maken om dat te ontkennen. Ieder moet dat weten. Ieder die het hoort, zal en moet het weten. Hij is de Heer. En dat betekent dat je aan zijn voeten thuis hoort. Dat je zijn onderdaan hebt te wezen. Dat je jezelf aan hem hebt te onderwerpen. En heb je dat nou al gedaan? Dat leert je de Pinkstergeest. je te onderwerpen aan de Heere van alles. Hij is de Heere. Niemand kan daar buiten om. En hij is ook de Christus. En dat doet me altijd wel een beetje verdriet, beste mensen, als ik aan de catechisanten vraag, wat betekent nou de naam Christus? Dat er, ja, dan zo weinig zijn die dat weten. Maar hoe kan dat nou toch op Urk? Allemaal op christelijke scholen gezeten, op reformatorische scholen gezeten. En weten jullie niet wat Christus betekent? Die naam Christus? Nou, weet u het wel dan? Het gaat niet alleen maar om de kinderen en om de catechisanten, maar weet u het dan wel wat Christus betekent? Gezalfde, Messias. Gezalfde, zelf. Gezalfde, priester. Hoge priester, onze grote hoge priester. Onze grote profetenleraar. Onze grote koning, het drievoudig ambt, hè. Hij is niet een Christus, maar de Christus, de Zoon van de levende God. Zo heeft ook Petrus hem al beleden, al ver voor Pinksteren heeft hij de Heere zo beleden als de Christus, de Zoon van de levende God. En als je nou moet weten dat hij dat is, dan betekent dat hij dus dat moet zijn voor jou in die drie ambten, in die drie ambten, alle drie. Hij moet voor jou die grote hoge priester zijn, die voor je zonden heeft betaald. Dat moet hij voor jou wezen, daar kun je niet omheen. Dat moet ieder weten nu, zegt Petrus. Hè. Hij sluit het net. Niemand mag ontkomen. Hij is die grote hoge priester. Zo ken je hem of je kent hem niet. Hij is die grote profeet, je laat hem door hem leren. Je zit aan zijn voeten. Zoals Maria dat deed, het beste deel uitverkoren. Je zit aan zijn voeten. En hij is jouw koning. Jouw koning, jij zijn onderdaan. Dat weten nu het ganse huis van Israël. Dat God hem daartoe heeft gemaakt. Hij blijkt dat nu te zijn. Jullie kunnen daar niet omheen, zegt Petrus tegen de scharen. Jullie kunnen er niet omheen, want de schriften zeggen het. Wij getuigen het, wij hebben het gezien dat hij uit de doden is opgestaan. En jullie zijn er zelf getuigen van wat hij heden doet. Wat hij heden uit de hemel laat horen. Je kunt er niet omheen. Die Jezus, die is het. Die Jezus. Welke jij gekruist hebt. Nog één keer doordrukken. Nog één keer doordrukken. Hij had het al eerder gezegd, hè? Jezus de Nazarener, een man met krachten en wonderen en tekenen onder u betoond, die God door hem gedaan heeft, welke gij genomen hebt en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehangen en gedood. Hij had het al eerder gezegd, uitvoeriger, maar aan het einde van zijn preek komt hij daar nog met een paar woorden even op terug. Even doordrukken nog. Gij hebt hem kwalijk behandeld. God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt. Maar wil je wel weten wat je met hem gedaan hebt? Je hebt hem aan het kruis genageld. Je hebt hem gedood. Wil je wel weten wat je met de Heer Jezus gedaan hebt? Je hebt hem wederom gekruisigd toen je hem de gepredikte Christus niet nodig had. Toen je gewoon aan het woord voorbij leefde. Misschien wel jaar op jaar. Vaak die prediking gehoord van zijn geboorte, van zijn sterven, van zijn kruis, van zijn opstanding, maar laat maar zitten. Je hebt hem toen wederom gekruisigd door je ongeloof, door je ongehoorzaamheid. En druk dat nou niet door dan, als dat aan het einde van de preek door Petrus nog een keer gezegd wordt: wat heb je met hem gedaan? Jullie hebben hem gekruist. God heeft goed met hem gedaan, maar jullie kwaad. Jullie kwaad. God heeft het wel ten goede gedacht. Dat wel. Net als met Jozef. God heeft het wel ten goede gedacht. Maar gij hebt het ten kwade gedacht, zegt Jozef tegen zijn broers. Jullie hebben het ten kwade gedacht. God ten goede. Zo is het hier ook, hè. God heeft alles wel gemaakt door zijn zoon te verhogen in de opstanding, door de hemelvaart, met Pinksteren, door de zoon te verhogen, alles wel gemaakt. Maar wij hebben het kwaad gedaan. Wij hebben hem met ons ongeloof gekruisigd. En dringt dat nou niet door? Tot in het diepste van onze ziel, bij 3000 op het Pinksterfeest wel. Alle woorden van Petrus en vooral die laatste. Welke jij gekruisigd hebt, dat doordruk. Dat moet in de prediking gebeuren, hoor. We moeten allemaal schuldig worden gesteld voor God. Dat doordruk, dat doet het. En toen ze dat hoorden, toen knapte er iets van binnen. Ze werden doorboord. Verslagen in het hart. Wat hebben we toch gedaan? Wat hebben we toch gedaan? Werking van de geest. Als een mens met de handen in het haar gaat zitten. Verlegen raakt. Als je er hier binnen kapot van wordt. Dat je tegen God, tegen Christus gezondigd hebt. Dan is de geest aan het werk. Dan brengt hij je op de knieën. En dan leer je het verstaan. Wat ik gedaan heb. En wat God gedaan heeft. Wat ik gedaan heb, dat deugt niet. Dat deugt van geen kanten. Dat is niet goed en dat wordt ook nooit goed. Wat heb ik hem niet aangedaan? Maar wat is God toch aan het werk geweest, dwars door alles heen. Door de bepaalde raad en voorkennis van hem is het allemaal gebeurd. Jazeker, God is aan het werk gegaan. Hij heeft hem verhoogd. En hij zit daar nu. Hij zit daar nu als een Heere en als een Christus. En dat moet je nu wel weten. Dat moet je nu wel weten. Weten. Niet alleen maar weten met het koppie, maar weten met het hart. Dat hij daar zit als Heer en als koning, als priester en als profeet. En dat hij zo door u gekend wil worden en door jou gekend wil worden. En dat hij zo wil dat je hem van hem gebruik maakt en dat je hem nodig krijgt. En dat je tot hem komt. En wat moeten wij doen, mannen, broeders? Bekeert u en in ieder worden gedoopt. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Gij ook. Gij ook. Dat om niet. Dat om niet van de Heilige Geest. Wat wij om niet gekregen hebben. Wel op het gebed, maar niet om het gebed. Om niet gekregen hebben. Dat kunnen jullie ook ontvangen. Ik weet niet of die 3000, of die ook verdeelde tongen van vuur op het hoofd gehad hebben. En dat ze ook gesproken hebben in talen die, zoals de apostelen dat deden, dat zij ook gaan spreken in talen die mensen verstonden die in die taal geboren waren. Het wonder van Pinksteren, hè? Het eenmalige wonder van Pinksteren, want dat is wat anders als het spreken in tongen. Hè, wat op Pinksteren gebeurde, dat is toch wat anders dan het spreken in tongen. Ik weet niet of hen dat ook ten deel is gevallen. Dus dat staat er niet. Hè. Staat niet ze spraken in vreemde talen of ze spraken. Of ze kregen tongen van vuur op hun hoofd. Dat staat er niet. Hè, ze ontvingen de gaven des Heilige Geestes. De kracht van de Heilige Geest kwam over. De toepasser van het heil werd hen geschonken. Die het uitwerkt in de harten. En gemeente, Jezus deelt nog uit. Hij deelt nog uit aan verbroken harten. Hij wil verbroken harten maken en die wil hij helen. Dat doet de Heer nou altijd zo kundig. Hij breekt de harten om ze te helen. Hij maakt ze verslagen om ze op te richten. Dat doet de Heer ook hier op Pinksterfest. 3000 worden verslagen, maar ze mogen ook weer opstaan. Opstaan. De gave van de Heilige Geest, de trooster, is hen gegeven. Om niet op de verdiensten van Christus. En zo gemeente deelt hij ook nu nog de Heilige Geest uit. Kan dat dan ook nog voor mij? Kan dat dan ook nog voor mij die al zoveel jaren hardnekkig ben. En die nooit verslagen van hart is geworden. Kan dat nou ook nog voor mij dan? Ja, gemeente, het kan ook nog voor u. Want hij deelt het nog uit vanuit de hoge hemel. Nog steeds deelt hij het uit. En de apostelen waren het ook niet waard en hebben het toch gekregen. U bent het niet waard en ik ben het niet waard. Maar we kunnen het allemaal nog van hem ontvangen. Hij deelt ook in 2018 nog van zijn geest uit. En zo kan het ook nu nog Pinksteren zijn en Pinksteren worden. Die gave om niet van de Heilige Geest. Een ieder van u moet zich bekeren, zegt Petrus. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De schuren van Jozef zijn nog niet leeg. En het geld gaat nog mee. In de opening van de zak. Amen.